Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Het opmerkelijke interview van een strijdbare Tom Egbers.
Dan de toekomst van Eva Jinek.
Plus, Hans Klok moet excuses aanbieden.
Verder, wat Mark Rutte goed en fout deed bij Vandaag Inside.
En waarom slimme mensen soms hele domme dingen geloven. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Ongelooflijk, maar jij, Lars, bent weer eens op vakantie.
Ik ben aan het skiën in Oostenrijk.
Ja, precies. Je bent dus net 3 weken terug van een vakantie van 2 maanden en je bent inmiddels alweer op vakantie.
Ja, deze keer met vrienden.
Oké. Ja, is het leuk daar?
Ja, het is heerlijk, ja.
Oké. Nou, dat betekent dat we deze podcast, dit deel nemen wij op zaterdag op, maar het andere deel, dat hebben wij al op woensdag opgenomen. Dat is het niet actuele deel. Dus vanaf de tune van de week hoor je een opname van afgelopen woensdag. De overgang, we gaan kijken hoe subtiel dat is of niet subtiel dat is, maar in ieder geval dan weten mensen dat.
Ja.
Laten we direct beginnen, want er is veel te bespreken. En om te beginnen het interview van Tom Egbers bij Galit en Sophie. Het onthutsende artikel vorige week heeft de gemoederen deze week ook echt bezig gehouden. Het artikel van de Volkskrant, waarin onder andere stond dat Tom Egbers een affaire heeft gehad met een stagiair. En vervolgens haar ook heeft weggepest eigenlijk bij Studio Sport. Strijdbaar zou ik hem noemen in dat interview. Jij hebt het ook gezien. Hoe kijk jij ernaar, Lars? Was dit verstandig om te doen?
Ja, het was een heel indringend interview. Wat mij opviel is dat hij echt diep door het stof ging en ook wel meer bekende dan eigenlijk in het artikel stond. Dus hij had het ook over meerdere seksuele escapades. Ik vond dat heel sterk. Dus hij bevestigde ook grote delen van het artikel. Wat voor mij heel opvallend was, is dat afgelopen week zijn vrouw elke poging heeft aangegrepen om te zeggen dat het artikel niet klopt. En nu schuift hij zelf aan en zegt hij eigenlijk dat alles wat in het artikel stond ook wel klopt.
Ja, zeker ja. Ja. Wat ik wel interessant vind, want ik denk dat het eigenlijk best wel verstandig is voor hem om daar te gaan zitten. Hij is echt een hele goede spreker en verteller. Dat zie je er ook wel echt aan terug. En dat zie je bijvoorbeeld in de juiste emotie, de juiste snaar die hij daar weet te raken. Ik denk dat hij dat goed deed. Maar ik denk ook dat hij dat hele complexe verhaal op een vrij simpele manier vertelde. Want er is altijd de neiging om er veel te veel details bij te halen die ook een beetje relevant zouden kunnen zijn. En dan wordt het complex en dan snappen mensen het niet meer. Hij heeft een verhaal verteld wat herkenbaar is, wat begrijpelijk is. En daar herken je de echte meesterverteller, de meesterjournalist misschien ook wel, Tom Egbers. Dus dat vond ik er wel heel erg goed aan. Ik denk dat heel veel presentatoren er eigenlijk goed aan doen als ze beschuldigd worden van dingen om in een talkshow te gaan zitten om het uit te leggen. Want ja, dit kunnen ze over het algemeen gewoon goed. Het zijn gewoon goede communicatoren. Dirk Bolt was misschien een voorbeeld van iemand die dat niet goed deed toen hij in dezelfde talkshow zat. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Linda de Mol er ook heel veel baat bij zou hebben om daar gewoon haar verhaal te vertellen.
Ja, want ik denk ook dat de timing in die zin slim is, dat hij het heel snel heeft gedaan. Want elke week dat hij had gewacht, was het lastiger geweest om dit interview te geven. Dus hij heeft nu best snel direct zijn kant van het verhaal verteld. En ja, ik vond dat hij dat wel goed deed.
Ja, absoluut. En een miljoen mensen hebben ernaar gekeken. Dus dat is inderdaad een behoorlijk aantal. Maar je hebt wel gelijk hoor. Want hij bevestigde natuurlijk wel gewoon inhoudelijk gezien een aantal van de dingen die in het Volkskrant artikel stonden. En dat is ook direct heel erg opgemerkt door mensen. Hij heeft haar wel echt gepest. Met ook inderdaad woorden zoals serpent en dergelijke die we vorige week hebben besproken. Dat heeft hij echt gebruikt.
Ja. Ja, en ik vond eigenlijk het interview nog wel te veel over die affaire gaan. Want heel eerlijk, die affaire was eigenlijk misschien niet zo heel relevant voor deze casus. Want dit was geen Volkskrant artikel over de vraag of mensen in Hilversum vreemd gaan. Ik denk dat het als dat het artikel was geweest, was het artikel ook wat langer geweest dan het huidige artikel. Dus dat is ook in die zin, kijk, dat is niet het grootste probleem. Het probleem was wat er vervolgens op de werkvloer gebeurde. En ik vond eigenlijk dat het interview iets te veel ging over de dingen die dan niet direct relevant zijn.
Ik had persoonlijk van waar hij mij van overtuigd heeft, is het feit dat het cancelen van Tom Egbers, om het maar zo te zeggen, dat dat wel echt een te zware straf is voor wat hij gedaan heeft. Dus ik vind het heel erg niet netjes. Ik vind dat hij te ver is gegaan, vooral met het wegpesten van die mevrouw. Maar om nou te zeggen van dan mag hij voor de rest van zijn leven niet meer Studio Sport presenteren, dat vond ik wel best wel ver gaan.
Nee, eens. In die zin ook dat... Kijk, er is nu heel veel aandacht voor de iconen. En dat snap ik ook. Want ja, de iconen Tom Egbers, Jack van Gelder, die zijn bekend. De hoofdredactie. Ja, niemand op straat wist eigenlijk wie in die hoofdredactie zaten. Maar ik neem het de hoofdredactie veel meer kwalijk. Zij hebben hier een situatie toegestaan waarin een consequent dit soort gedrag mogelijk was. En ze hebben ook de mensen te lang, denk ik, het hand boven het hoofd gehouden. Als zij sneller hadden ingegrepen, dan was het misschien allemaal ook niet gebeurd.
Ja, helemaal mee eens, ja. Ja. Ja, precies. Want ik begrijp ook wel waarom de Volkskrant heel veel van de dingen die verteld zijn door Tom Egbers in dat interview niet heeft opgenomen in het artikel. En dat is omdat ze niet relevant zijn voor de werkcultuur bij NOS Sport. Dus elk voorval wat daar plaatsvindt, dat heeft een keerzijde. Hè? Dus ook het feit dat Aisha Margadi daar vervelend behandeld is, op sommige momenten was daar misschien aanleiding toe. Er is altijd een andere kant van het verhaal. Alleen het punt is, het is een patroon wat er daar is. Het feit dat het daar zo vaak gebeurt, dat is het probleem. Maar dat betekent ook dat in het geval van Tom Egbers, we hem niet, zeg maar, kunnen verwijten dat alles wat daar mis is gegaan, daar is hij niet verantwoordelijk voor. Dus hij wordt genoemd in dat artikel, dat begrijp ik ook. Maar tegelijkertijd, het probleem is het patroon en dat is hetgeen wat daar opgelost moet worden.
Eens.
Ja. Maar goed, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar wat we zeiden, ik vind het wel moedig dat hij dat interview heeft gegeven. Ik denk dat het uiteindelijk slim is geweest voor hem. Maar dat is ook echt wel iets wat niet leuk is. Want je moet heel veel persoonlijke details over jezelf blootgeven. Dus wat dat betreft is dat gewoon eigenlijk gênant, om heel eerlijk te zijn. Nog een zaak die we ook gevolgd hebben in deze podcast is The Voice. Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat Ali B. en Jeroen Rietbergen vervolgd worden voor hun wangedrag achter de schermen bij The Voice. Even om duidelijk te maken wat er nodig is voor een vervolging voor verkrachting. Je hebt meer dan alleen een verklaring nodig. Dus alleen als het iets is van de een zegt het is wel gebeurd en de ander zegt het is niet gebeurd. Nou, dat is niet genoeg om iemand te vervolgen. Wat erbij moet komen is wat ze noemen ondersteunend bewijs. Dus dat kan bijvoorbeeld een letselverklaring zijn van een huisarts dat direct daarna is geconstateerd, maar er moet iets zijn wat het verder ondersteunt. Dus het feit dat het Openbaar Ministerie overgaat tot het vervolgen van deze twee mensen, dat geeft aan dat ze dus meer bewijs hebben dan alleen een verklaring van een slachtoffer. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was best wel verbaasd dat dit plaatsvinden. Want ik had me er wel een beetje op ingesteld. Ja, het zal wel heel moeilijk te bewijzen zijn zoals vaker, dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Maar ja, goed, ze gaan het in ieder geval dus vervolgen.
Ja, nou, ik weet over dit soort zaken niet zo heel veel anders dan dat ze heel lastig zijn inderdaad om te vervolgen. En lastig zijn om tot een succes te brengen in de rechtbank. Hier speelt het nodige. En dat heeft natuurlijk dan ook wel effect op het programma, denk ik, The Voice, Victor.
Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja, ik zat even te kijken deze week van zou het programma terug kunnen komen? Peter van der Voorst, de programmadirecteur van RTL4, die heeft bij de Telegraaf een kort interview erover gegeven. En hij zei, als je terugkomt met The Voice, dan moet het ook rustig zijn rondom het programma. En ik denk dat hij daar gelijk heeft. Dat is de enige omstandigheden waar je terug kan komen als inderdaad die rust teruggekeerd is. Maar ik zat ook gewoon eens even te kijken van wanneer zou die rust terug kunnen komen. Want nu er vervolgd wordt, betekent wel dat de komende tijd er heel veel gedoe om gaat zijn. Het zal nog een paar maanden duren voordat deze rechtszaak überhaupt ter zitting komt. Want de vervolging is dus aangekondigd. Maar ja, dat betekent dat de verdediging ook de kans moet krijgen om zich voor te bereiden op zo'n zaak. Dus dat betekent dat je in het najaar van dit jaar waarschijnlijk die rechtszaak krijgt, die strafzaak krijgt. Dat betekent dat The Voice pas weer in productie zou kunnen gaan begin 2024. Maar dat veronderstelt dat er geen hoger beroep komt. Als er een hoger beroep komt, dan zou dat nog eens zo'n 6 tot 12 maanden... ik heb het even opgezocht, maar dat is wat er gebruikelijk voor staat, 6 tot 12 maanden bijkomt. Dan zou het pas betekenen dat The Voice in 2025 terug zou kunnen komen. Maar dan moet je ook wel bij jezelf gaan bedenken dat er inmiddels 3 jaar lang van negatieve publiciteit rondom dat programma is gekomen. Ja. Ja, en als het 3 jaar zo negatief in het nieuws is gekomen, zitten mensen er dan nog wel op te wachten? Ik ben daar ook wel heel twijfelachtig over. Dat in combinatie met het feit dat er waarschijnlijk nieuwe programma's, ook nieuwe talentenjachten zijn ontwikkeld die ook een succes zijn. Ik denk gewoon eigenlijk dat dit betekent dat het over en uit is met The Voice. Het zal te veel verbonden worden met de schandalen die er zijn geweest. Ik denk niet dat mensen er na zoveel jaar afwezigheid in 2025 nog op zitten te wachten. Dus ik denk dat dit gewoon wat dat betreft een harde mededeling is voor John de Mol en voor RTL4.
Ja, Dus het is het einde van The Voice in Nederland. Gelukkig, als je echt een fan bent van The Voice, dan kun je genoeg buitenlandse zenders opzetten om alsnog The Voice te kunnen kijken.
Ja, klopt. Ja, ja, nee, met die buitenlandse versies is inderdaad niks aan de hand. Die gaan in heel veel landen nog gewoon door. Dus inderdaad, ja, ja, dat zou je eventueel kunnen doen. Ik zat ook te denken toen ik dit nieuws van de week zag. Het is ook best een zware klap voor Linda de Mol, want haar partner is natuurlijk Jeroen Rietbergen. En ja, hij wordt nu feitelijk vervolgd. Er is een kans dat hij straks een veroordeeld zedendelinquent is. Ik vind het heel moeilijk voorstelbaar dat Linda de Mol een carrière heeft als zij ervoor kiest om met hem door te gaan, dat ze een relatie met hem gaat aanknopen, dat hij haar partner blijft, terwijl ja, hij vervolgd wordt voor verkrachting. Ik denk dat het imago technisch echt heel erg lastig is. En dat betekent dat je feitelijk, het is bijna een Shakespeareaanse tragedie waar je hiermee te maken krijgt. Maar het betekent dat ze moet kiezen tussen haar geliefde en haar carrière. Het is een onmogelijke keuze. Maar dat is volgens mij de keuze die ze heeft.
Ja, ja, ik vind het toch wel een hele lastige hoor. Want ik vind niet dat je mensen moet afrekenen op hun geliefde. En ik snap best dat er inderdaad ook echt een PR probleem ligt voor haar. En toch zou ik het echt heel slecht vinden wanneer we in een situatie komen dat wij van mensen vragen en verlangen dat ze hun relatie opgeven om hun carrière te redden. Ik doe dat is een opoffering die je niet mag vragen van mensen op televisie en ook niet elders, denk ik.
Ja. Ja, ik denk dat het lastige is dat het lijkt alsof Linda de kant kiest van de verkrachter in plaats van het slachtoffer in een heel erg prominent geval van waar mogelijk verkrachting heeft plaatsgevonden. Ze kiest niet de kant van het sympathieke slachtoffer, maar van de verkrachter. Ik denk dat dat is hoe het publiek het zou kunnen zien. En dat is gewoon killing voor je imago. Want ja, ze was juist sympathiek. Ze was juist de vriendelijke buurvrouw, de goede vriendin die we allemaal hebben. Dat is gewoon het grote probleem voor Linda.
Ja, toch even. Hè? We hebben van Maxima hebben we toch ook niet verlangd dat zij de banden met haar ouders verbreekt?
Nee, dat is zo zwaar.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je zegt van als Linda de Mol op de rode loper komt, dat ze hem niet meeneemt. Ja. En dat je inderdaad bij bepaalde optredens, dat die niet naast haar gaat zitten, maar dat zij achter de schermen thuis wel een relatie met hem heeft. Ik vind dat moet wel gewoon, ook vanuit een menselijk perspectief, moet dat toch wel kunnen.
Ja. Ja, jij zegt het moet. Ja, het lastige is van, ik bekijk het ook vooral van, kan het? Is het mogelijk? Gaat het publiek dit accepteren? En dan denk ik direct van, hoe kan je dit verkopen aan het publiek? Hoe kan je dit uitleggen aan het publiek? Ik denk dat daar vooral de moeilijkheid in zit. Ik denk dat aan de ene kant mensen de beelden van Nienke, dat slachtoffer van Jeroen Rietbergen, in hun hoofd hebben zitten, want die heeft haar verhaal op televisie verteld. En ik denk toch dat het heel moeilijk is voor mensen om eroverheen te stappen dat Linda dus de kant kiest van de verkrachter in plaats van haar. Maar goed, ja, nou ja, we gaan het zien dan.
Ja, maar ook hier geldt natuurlijk, hij is nog niet veroordeeld, hè? Dus dat vind ik ook een complexere factor. Van je kan op een gegeven moment zeggen van als iemand veroordeeld is, ook in hoger beroep, dan wordt het op een gegeven moment lastig om op televisie te verschijnen terwijl je een relatie hebt met een veroordeelde verkrachter. Maar dat is helemaal niet de situatie nu natuurlijk. Hè? Dus nee, hij wordt aangeklaagd. Ja, we weten nog helemaal niet wat daar gaat gebeuren. Dus ik vind dit toch een hele lastige situatie hoor, Victor.
Ja, nou ja, goed, de zaak dient inderdaad nog. Dus dat gaan we dan later zien. Wellicht ook heeft Linda het in hand, wat ik net zei over het interview wat Tom Egberts heeft gegeven. Ik zei het al, Linda zou er volgens mij ook goed aan doen om in ieder geval te blijven praten met haar publiek. Ik heb het ook al vaker gezegd. Ik denk het feit dat ze dat niet doet, haar problemen ook echt wel veel groter maakt. Eén ander ding viel me ook nog op, want Ali B. is natuurlijk ook die gaat vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. Ik moest direct even terugdenken aan wat uitspraken van onze favoriete goochelaar, om het maar zo te zeggen, Hans Klok. Want Hans Klok is iemand die echt keer op keer Ali B., maar ook andere mensen heeft vrijgepleit. En ik vind het wel pijnlijk om even een opmerking erbij te pakken van afgelopen november. In een YouTube-programma zei Hans Klok over Ali B. onder andere: het zal misschien niet zo'n brave jongen zijn geweest, maar wie wel? En dat was een manier om het te diskwalificeren, om te zeggen van ja, die zaak, dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Nou, we weten nu dat die zaak tegen Ali B. meer voorstelt dan in ieder geval dat, want het Openbaar Ministerie neemt het dus zoals gezegd serieus genoeg om te gaan vervolgen. als je kijkt naar Hans Klok en als je kijkt naar andere opmerkingen, dan zie je ook dat over Danny de Munk, hè, dus voordat het Openbaar Ministerie besloot niet te vervolgen, zei hij al dat, en ik citeer nu even letterlijk, ik vind het heel knap dat Danny de Munk zijn mond heeft opengedaan over de geruchten over hem en ook tegengas geeft. Dat maakt hem in mijn ogen een held. En hij zei ook een keer over Danny de Munk in een andere publicatie, ik geloof helemaal niks van dat verhaal. Met andere woorden, je noemt iemand die beschuldigd wordt van vreselijke dingen een held en je zegt, ik geloof helemaal niks van dat verhaal. Vind ik echt bizar. Over Marco Borsato, iemand die niet vervolgd wordt voor wat hij heeft gedaan bij The Voice, maar er loopt nog wel een andere zaak tegen hem en dat zou nog wel degelijk kunnen uitmonden in een vervolging. Daar heeft Hans Klok over gezegd, daarbij geloof ik niet waar Marco van beschuldigd wordt. Dat zei hij vorig jaar in De Story. Hij gelooft dus niet waar Marco van beschuldigd wordt. Keer op keer zit Hans Klok daar zijn vrienden te verdedigen. Echt keer op keer. En ik heb er echt een onpasselijk gevoel bij. Ik vind het schandalig dat hij dat keer op keer doet. Want ik begrijp dat deze mensen zijn vrienden zijn. En hij denkt waarschijnlijk, ik kom op voor mijn vrienden. Maar wat je daarmee impliciet zegt, dat degene die aangifte hebben gedaan, dat dat mensen zijn die een leugenaar zijn. Dat zij niet de waarheid spreken. En dat zegt hij steeds op een heel groot platform. Dat zegt hij steeds op televisie. Dat zegt hij in bladen. En al die vrouwen, die voelen dat natuurlijk wel degelijk. Die voelen dat verwijt wel degelijk. Ik vind het echt heel kwalijk.
Ja, nee, die zie ik wel. Wat het natuurlijk lastig maakt, is dat als je in een situatie komt waarin je beschuldigd wordt, dan is het natuurlijk wel fijn als vrienden voor je opkomen. Dus ja. Ik, in die zin, het zou ook vervelend zijn als iemand beschuldigd wordt. En, stel dat de hele omgeving ervan overtuigd is dat het niet klopt, dat dan niemand iets durft te zeggen. Hoe eenzaam moet je je dan voelen?
Ja, maar weet je, publiekelijk uitspreken over of de zaak klopt of niet, daar moet je volgens mij gewoon echt niet toe begeven. Want je kunt er niks over zeggen. Dat is gewoon het grote probleem. Vaak is het argument van Hans Klok van, ja, maar die en die is verschrikkelijk aardig, dus daarom kan die niet iemand hebben verkracht. Dat is een redenering die natuurlijk niet opgaat. Aardige mensen die kunnen soms ook hele onaardige dingen doen in een andere situatie. Dus dat vind ik echt heel problematisch. En als je een vriend van iemand wil zijn, dan kan je natuurlijk wel persoonlijk iemand bijstaan. Hè? Je kan ook gewoon iemand een belletje geven en zeggen van, joh, het is heel vervelend wat er is gebeurd. Als je een keer iemand nodig hebt om mee te praten, bel me dan. Dat kan ook. Dan geef je wel iemand het idee dat zeg maar er iemand is om mee te praten. Maar je gaat niet publiekelijk zo'n slachtoffer eigenlijk voor leugenaar uitmaken. Dus ik zou ook echt even, ik wil hier gewoon echt ook de oproep doen van Hans Klok, bied gewoon je excuses aan voor deze voorbarige uitspraken. Dit kan gewoon echt niet. Je moet ermee stoppen. Maar geef ook aan bij de slachtoffers dat je dit niet had mogen zeggen op dit moment. Deze uitspraken over Ali B, die waren gewoon voorbarig.
Ja, ik ben benieuwd of je dat gaat doen. Ik denk ook wel dat van mensen die zich dan publiekelijk willen uitspreken, dat die zich realiseren dat je dat op verschillende manieren kan doen. Ja, je kan, je kan zeggen van, ik kan me dat niet voorstellen. Dit moet goed uitgezocht worden.
Ja.
Of je kan zeggen, hier klopt niks van.
Ja.
En dat tweede, daar heb ik een groot probleem mee. Dat eerste, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je gewoon zegt van, ik kan me dat niet voorstellen. Dat is niet zo als ik iemand ken, maar het moet gewoon goed uitgezocht worden.
Ja, precies. Dat denk ik ook inderdaad zo. Ja, zeker. Goed, nou ja, dat is in ieder geval de zaak rondom The Voice. En dan nog een ander ding wat deze week heel erg speelde in de media. Dat was Jinek en de kijkcijfers specifiek van dat programma. Ik zat deze week te kijken en op woensdagavond, de avond van de verkiezingen, had zij haar ena slechts bekeken uitzending in de geschiedenis van dat programma, 397.000 kijkers.
En dat is eigenlijk natuurlijk gek, want je zou verwachten dat juist op een nieuwswaardige dag veel mensen een talkshow kijken.
Dat zou je zeker verwachten inderdaad. Ja, en ik begrijp dat er meer mensen naar de NOS zullen kijken, want dat is natuurlijk de plaats voor verkiezingsnieuws. Maar inderdaad, absoluut, op een nieuwswaardige dag zoals dat verwacht je dat er mensen gewoon echt absoluut naar Jinek kijken. Nee, dit zijn RTL late night cijfers gewoon. Dit is echt dramatisch. Hè? En gelukkig scoort ze niet elke dag zo laag. Maar het feit dat ze op deze dag zo laag zat, dat geeft aan dat er daar echt een probleem is. Ook de week daarvoor zag je dat ze ook al onder de grens van 500.000 zat. Toen had ze ook een keer een politicus te gast. Het is echt dramatisch qua kijkcijfers. En ik ben er ook steeds meer achter gekomen van... Het gaat niet helpen om een klein beetje aan dit format te gaan schaven. Nee. Om even wat kleine dingetjes te veranderen eraan. Er is een veel fundamenteler probleem. En het interessante is dat vaak als er politici aan tafel hebben gezeten de afgelopen tijd... dat specifiek dat juist leidde tot lagere kijkcijfers. En dat is denk ik een van de grotere problemen op dit moment voor Jinek.
Ja. Is dat misschien ook dat je ziet dat zij toch uiteindelijk niet past bij dat commerciële format?
Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Kijk, het lastige is, in het begin had ze ook politici aan tafel en scoorde het nog wel. Ik weet niet precies wat daar is misgegaan. Maar kijk, het punt is, de reden waarom dit zo'n probleem is voor Jinek, is dit is wat haar onderscheidend maakt ten opzichte van bijvoorbeeld Bo en bijvoorbeeld Umberto. Ja. Zij kan ontzettend goed interviewen en vooral politici interviewen. Ze heeft in 2018, was het geloof ik, ook de Sonja Barend Award gewonnen voor haar interview met Farid Azarkan. Voordat ze naar RTL 4 ging, heeft ze die prijs gekregen. Dit is wat zij goed kan. Dit is wat zij onderscheidend doet. Gewoon een gezellig programma maken. Dat kan Bo, dat kan ook Humberto, dat kan ook Rens. Dat kunnen ze allemaal net zo goed. Wat haar die 1,2 miljoen euro waard maakte, is dat zij ook supergoed kan interviewen. En het feit dat specifiek dat niet meer gewaardeerd wordt door de kijker van RTL 4... dat geeft voor mij een klein beetje aan dat de logica om bij die zender te blijven als haar contract is afgelopen, ja, eigenlijk daarmee gewoon verdampt. Waarom zou ze dat nog doen? Het is haar trucje dat niet meer door die kijker wordt geaccepteerd.
Ja, nee, die zie ik wel. Het is natuurlijk ook heel lastig als juist dat waar je goed in bent niet gewaardeerd wordt door de kijker.
Ja, zeker.
Dus in die situatie zit ze nu kennelijk. Ja, dan zeg jij dus eigenlijk van misschien moet ze weer terug naar de publieke omroep.
Ja, nou, ik heb eens even zitten kijken van wat zou ze dan precies kunnen doen. Ik denk eigenlijk dat er wel een hele goede optie voor haar ligt. Ik denk dat ze inderdaad terug zou moeten gaan naar de publieke omroep. Want bij RTL 4 gaat ze er sowieso op salaris achteruit. Misschien wordt het wel gehalveerd. En je gaat dan iets blijven doen waar je niet echt in kan uitblinken met lage kijkcijfers. Dat is gewoon op lange termijn ook niet goed voor je carrière. Ga terug naar de publieke omroep waar je het meeste succes hebt gehad. En dan kan je natuurlijk kijken naar welk tijdslot dan. Nou, het ligt niet voor de hand dat zij een van de presentatoren gaat worden van Op 1. Want dan zou ze één keer per week een programmaatje kunnen presenteren met ook nog eens een keer iemand naast haar. En ze gaan Op 1 niet vervangen, want dat scoort relatief gezien gewoon nog steeds vrij goed. Dus dat geloof ik niet. Maar er is ook een ander tijdslot wat een mogelijkheid is. En dat is het 7 uur tijdslot. Daar zit dit seizoen Galit en Sophie. Die hebben daar ook best wel wat succes. Het interview met Tom Egberts, dat vond daar plaats. Voorheen waren er altijd twee programma's die elkaar afwisselden om 7 uur. Dat was tot vorig seizoen M en Galit en Sophie. Nou, M is stopgezet. Dat is nu alleen nog maar Galit en Sophie. Dit seizoen hebben zij het hele seizoen opgevuld. Ik denk dat het logisch is om in de toekomst ook weer een tweede talkshow daar neer te zetten. En dat komt omdat dit seizoen eigenlijk een wat makkelijker seizoen was vanwege die hele lange winterstop rondom het WK. Dus Galit en Sophie zijn ergens begin november geloof ik al met winterstop gegaan. En ze gaan ook heel vroeg met zomerstop. Dus dan hoeven ze niet een heel jaar op zender te zijn. Maar goed, heb je één talkshow die daar de talkshow is om 7 uur. Je zou kunnen zeggen, daar is ruimte voor een tweede programma. Dat zou dus even Jinek kunnen opvullen.
Ja, dan zouden we eindelijk wel een vervanger hebben voor Matthijs van Nieuwkerk. Want dat was natuurlijk altijd de grote man. Dat was daarmee ook een heel goed bekeken tijdslot. Ja. Nou, je hebt eerder in deze podcast heb je al aangegeven dat de vervangers van De Wereld Draait Door nooit echt goed hebben gewerkt. De kijkcijfers waren nooit echt fantastisch. Dus het is wel een slot dat goed bekeken wordt. Heel veel mensen zitten voor de televisie, zijn bereid voor de televisie te gaan zitten rond dit tijdslot. Wat je eigenlijk zegt is, zij zou gewoon naar dat tijdslot moeten zijn, waardoor we eindelijk een goede vervanger hebben voor Matthijs van Nieuwkerk op dat moment.
Dat denk ik inderdaad wel, ja. Ja, en ik bedoel, het was het tijdslot van DWDD, dus het heeft nog steeds enige prestige inderdaad. Dus Eva kan het zelfs verkopen als van, nou ja, ik ga weer terug naar de NPO om dat prestigieuze tijdslot op te vullen. Dat kan je zelfs nog ergens wel een klein beetje verkopen als een promotie, ondanks dat ze natuurlijk qua salaris weer terug gaat naar de balken en de norm. Dus op dat vlak gaat ze er enorm op achteruit. Ik denk inderdaad dat dat best een optie zou zijn. En er is natuurlijk een ander programma wat ook binnenkort daar op dat tijdstip te zien is. Dat is de talkshow van Nadia Moussaïd. Maar dat is geen live programma, dat is een vooraf opgenomen programma. Wat meer, ja, het lijkt een soort van wat Catherine vroeger was, een talkshow waarin gewone mensen over onderwerpen praten. Ik heb nog niemand gesproken die denkt dat dat experiment een succes gaat zijn. En zelfs Nadia Moussaïd is niet bereid om haar baantje bij Op 1 ervoor op te geven. Wat voor mij ook echt wel aangeeft dat het meer opvulling is dan een nieuwe invulling van hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Dus nee, ik denk eigenlijk, als je het gewoon heel bekijkt, dat dit een logisch tijdslot voor haar is. 7 uur NPO 1, Eva Jinek.
Ik zie het wel gebeuren, ja. Ja.
Ja.
Ook omdat je gaf het, denk ik, terecht aan. Dit is typisch iets wat iedereen naar zichzelf kan verkopen als een vooruitgang. Jinek kan het verkopen als een vooruitgang. De zenderbaas van Op 1 kan het verkopen als een vooruitgang. Zelfs bij RTL 4 kunnen ze misschien zeggen dat uiteindelijk Jinek toch behoefte had naar een ander tijdslot dan het late night tijdslot bijvoorbeeld. Hè. Dus uiteindelijk kan iedereen rechtvaardigen dat we met z'n allen straks beter af zijn. En dat wil je soms in dit soort situaties natuurlijk. Dat iedereen zich als een winnaar kan profileren.
Ja, zeker.
Straks, wat kunnen politici leren van het optreden van Rutte bij Vandaag Insight? Maar eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb jij meegenomen?
Een van de mooiste tunes uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. De RTL Formule 1 tune. We zitten natuurlijk weer volop in het Formule 1 seizoen. Dit weekend is de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Ja. En tegenwoordig is het te zien bij Viaplay. Vroeger was het te zien bij RTL 4. En toen werd deze tune gebruikt. En hij was bijna 20 jaar te horen van 1995 tot en met 2012.
En jij vindt het een fantastische tune, toch, Victor?
Zeker. Ja, absoluut ja. Ja, want wat het bijzondere eraan is, is dat deze tune je zo dadelijk doet denken aan een Formule 1 race. En daarmee bedoel ik dat de instrumenten zo zijn ingespeeld dat ze geluiden van de auto's proberen na te bootsen op een hele subtiele manier. Dus de elektrische gitaar die klinkt als het geluid van een optrekkende motor bijvoorbeeld. Echt heel erg grappig.
Nou, alleen al hoe jij hierover vertelt. Ik word er al enthousiast van, Victor. Even voordat we gaan luisteren. 20 jaar lang op televisie geweest. Je wordt er direct enthousiast van als je het hoort. Misschien is dit wel de tune geweest die Max Verstappen heeft verleid om en geïnspireerd om Formule 1 te gaan rijden.
Ja, dit was in ieder geval de tune van zijn jeugd. Laten we gaan luisteren. Hier komt hij.
Wel een tune waar je enthousiast van wordt, Victor.
Ja, zeker, ja. Grappig, hè?
En je hoort inderdaad de geluiden van de motoren daar in de muziek. Dat is inderdaad bewust gedaan.
Ja, zeker, ja.
Mag ik een elitaire toevoeging doen?
Ik ben heel benieuwd wat je eraan gaat toevoegen.
Weet je waar het me aan deed denken?
Nee.
Aan mijn eindexamen Latijn.
Uh-huh.
We lazen daar Ovidius.
Ja.
En Ovidius die hield ervan om met taal te spelen, met woorden te spelen. En op een gegeven moment was er een groep boeren, scheldende boeren, die waren in kikkers veranderd. Een metamorfose van Ovidius. Nou ja, hoe omschrijf je dat het beste in de taal? Wat op een gegeven moment Ovidius schreef is: Quamvis sint sub aqua. Sub aqua. En dan gaat hij weer verder. Maar alleen al in het aqua, Quamvis. Je hoort het gekwaak van die boeren als je alleen al die tekst voorleest. Dus ook daar, 2000 jaar eerder, werd er op een subtiele manier het geluid van wat je beschrijft gestopt in dit geval in tekst.
Ja, nou ja, dat is dus wat deze Formule 1-tune ook bijzonder maakt. Jammer dat hij niet meer gebruikt wordt vandaag de dag. Oké, laten we het over iets heel anders gaan hebben. Want afgelopen week hebben we toch wel een klein beetje historische televisie gezien, mag ik wel zeggen. De premier van het land was te gast bij Vandaag Insight. Het is de best bekeken talkshow, maar ook wel een programma wat er een beetje onbekend staat dat ze soms wat ordinair zijn. Ja. Er werd door heel veel mensen naar uitgekeken en het was ook een groot kijkcijfersucces. Rutte na afloop beloofde om terug te komen. En ik dacht van, nou, dat is eigenlijk een heel goed moment om eens even te kijken van, wat kunnen we nou leren van wat Rutte heeft gedaan? Wat kunnen toekomstige politici, die misschien te gast zijn bij Vandaag Insight, bij toekomstige verkiezingen, wat kunnen zij leren van het optreden van Rutte bij dit programma?
Ja.
Laten we even beginnen met de vraag van, hoe hebben wij ernaar gekeken? Hoe vond jij, Lars, dat Rutte het deed?
Nou ja, kijk, vooraf werd gezegd van, wat een schande dat Rutte 1,5 uur zendtijd krijgt vlak voor de verkiezingen, de rode loper wordt weer uitgelegd voor Mark Rutte. En er werd gesuggereerd alsof hij toch wel dit gegarandeerd 3 extra zetels voor hem zou betekenen. En ik vond dat hij toch wel hard werd aangepakt. ja, heel harde woorden, grote woorden werden gebruikt om Mark Rutte daar weg te zetten. Psychopaat werd hij op een gegeven moment zelfs genoemd. Ja. Ik weet niet of ik heel graag in zijn schoenen had gestaan in die uitzending.
Maar dat vind ik het interessante eraan. Want er zijn inderdaad hele harde woorden gebruikt. Ik denk dat hij nog nooit zo hard is aangevallen. En tegelijkertijd denk ik dat er op geen enkel moment echt is doorgepakt. Waardoor alles ook weer heel erg makkelijk van hem afgeleid. Ik denk eigenlijk dat dit een voor hem vrij succesvol optreden was. Het zou me niet verbazen als hij er nog een extra zetel in de Eerste Kamer erbij heeft gepakt. Bijvoorbeeld vanwege dit. Ja. Alles gleed van hem af, omdat er nooit echt goed werd doorgevraagd. En ik denk een van de belangrijke dingen ook om te begrijpen voor toekomstige politici die bij het programma aanschuiven. Johan Derksen is een blaffer, maar hij is geen bijter. En dat illustreert ook iets wat ik las in het boek Inside. Dat gaat over de onderhandelingen die dit trio heeft gevoerd met John de Mol om uiteindelijk over te stappen 5 jaar geleden naar SBS. En dat boek is geschreven overigens door de eindredacteur van het programma, onder andere Jan Hellenius. Dus die kan het wel weten wat er allemaal gebeurd is. En hij vertelt de anekdote dat Johan Derksen bij die onderhandeling enorm hoog van de toren blaaste. Ja. Dus hij wilde dit, hij wilde dat, hij wilde zus, hij wilde zo. Ongelooflijk hoge eisen. Maar toen stapten ze 's avonds laat in het geheim het kantoortje van John de Mol in Laren binnen. En ja. John de Mol zei van, nou, hier is mijn aanbod. En binnen een minuut zei Johan Derksen, oké, hartstikke mooi, dat doen we.
Dat is
en
echt wel.
Wilfred Gené, die daar de zakelijke leider was, die eigenlijk daar zat om die onderhandelingen te voeren, die had zoiets van, wacht eens even, ik wilde ook nog dit en dit uitslepen. Ja. Dus die probeerde nog even te rekken. Maar ja, dat was natuurlijk heel erg moeilijk op dat moment. En dat geeft voor mij heel erg aan wat voor iemand Johan Derksen is. Het is een grappige man. Het is een entertainer. Het is niet een journalist die keihard doorvraagt. En daar maakte Mark Rutte heel goed gebruik van.
Ja, het is ik vond ook die vragen waren vaak heel lang, hè?
Ja.
Dus dan namen ze een enorme aanloop om zo'n vraag te stellen. Terwijl iedereen toch moet weten inmiddels dat hoe langer de vraag, hoe makkelijker hij is om te beantwoorden. Want als je echt iemand in problemen wil brengen, stel dan een puntige vraag. 1 ding, heel kort, weinig denktijd. Daar moet je dan op reageren. Want ja, iemand als Mark Rutte weet ook dat als er een aanval van 3 minuten komt, je pakt er 1 ding uit, ja. Daar reageer je op, klaar.
En dat was constant ook de strategie van Mark Rutte inderdaad. Want het was steeds dat er 1 ding werd uitgehaald. Dat ging die weer leggen. En dan had de kijker de indruk van, oh ja, nou ja, kennelijk is het punt van Johan Derksen onderuit gehaald. Terwijl dat in de praktijk nog helemaal niet het geval is inderdaad. Ja. Ik zag ook wel dat ik denk wel dat dit programma voor mij wel iets in status is achteruit gegaan. Want we hebben gezien hoe ze het heel goed hebben gedaan de afgelopen maanden. Het trucje wat ze doen, dat doen ze echt heel erg goed. Maar hier waren ze niet zo goed in. Ze waren er niet zo goed in om de premier aan te pakken. En diezelfde avond zat Sigrid Kaag, de vicepremier, bij Eva Jinek. En die werd er op een gegeven moment keihard aangepakt op het grensoverschrijdend gedrag binnen haar eigen partij. En ja, Eva Jinek kan dat wel. Ja. Hè? Dus Eva Jinek wordt avond aan avond belachelijk gemaakt in Vandaag Inside. Maar hier dacht ik wel van, goh, de heren bij Vandaag Inside zouden wel een lesje kunnen nemen aan wat Eva Jinek daar heeft gedaan.
Ja, daarom wilde de VVD-campagne natuurlijk ook geen politiek duider in de studio hebben. Want die wisten, ja, dat is iemand die door kan vragen. Dat is iemand die weet hoe het zit. Dat is iemand die de feiten paraat heeft. Ja. Die wil dus niet in de studio. Laat dan maar een aantal blaffers aanschuiven. Want ja, dat geldt natuurlijk ook voor Job Knoester. Dat is ook meer een blaffer dan een bijter.
Zeker weten, ja. Ja, ja, en er komt bij dat hij heel erg eager was, ook nog eens een keer in dit. Dat hielp hem ook niet helemaal. En nou ja, goed, je ziet ook dat Johan Derksen niet altijd genoeg kennis heeft. En dat is ook wel een beetje pijnlijk om te zien. Het is iemand die inhoudelijk niet goed was voorbereid. Dat zag je ook in die clash met Angela de Jong, die we ook in deze podcast hebben besproken. Het was echt niet zo denderend. En dan heb je daar Wilfred Gené, die heel erg vaak inbreekt als iemand met een antwoord bezig is. Het tempo is inderdaad hoog. Dat is ook op zich in het voordeel van Mark Rutte, want ook daardoor kan hij snel schakelen naar andere dingen. Maar Wilfred Gené was inderdaad iets te hyper. En René van der Gijp, die zei gewoon echt bijna helemaal niets in die uitzending. Het was echt ongelooflijk.
Ja, zullen we het even concreet maken? Want er werden op een gegeven moment best grote dingen gezegd aan tafel. Ja. Eentje die wil je eruit lichten.
Ja, ik heb even het fragment geknipt wat denk ik het meest besproken fragment is. En dat is waar Rutte een psychopaat wordt genoemd. Job Knoester, die we net hebben besproken, die is degene die dat inderdaad tegenwerpt. En het gaat me even om de reactie van Mark Rutte. Voordat ik het fragment ga laten horen, Lars, als ik tegen jou zeg van jij bent een psychopaat en jij bent een politicus, hoe zou je dan eigenlijk reageren? Hoe zou je moeten reageren?
Hoe wist u dat?
Ja.
Nee, dat zou ik niet zeggen.
Jij bent geen psychopaat. Nee. Jij bent geen psychopaat. Wel een narcist, maar dat zijn we beide. Maar dat is een ander verhaal.
Wat je hoe dan ook niet moet doen natuurlijk is het ontkennen. Dus als, nee. als jij zegt, ik ben geen psychopaat, dan weet je wat de volgende dag in de krant staat. En zelfs als je zegt, helemaal niet.
Rutte, dubbele punt, ik ben geen psychopaat.
Ja, hè, dus Rutte ontkent dat hij psychopaat is. Dus ik denk dat eigenlijk de verstandigste manier bij dit soort aanvallen is de aanval buiten de orde te plaatsen en hem heel snel daarna te verleggen naar een ander onderwerp.
Laten we kijken wat Rutte deed. Het is iets anders.
Belangrijk is, jij noemde hem onlangs een psychopaat. Wat bedoel je er nou precies mee?
Nou, dat kan ik heel goed uitleggen. Dat heeft te maken met wat in wetenschappelijk onderzoek zegt, dat er heel veel niet-criminele psychopaten zijn. En die zie je vooral terug in de top van bedrijfsleven en in de top van de politiek. En eigenlijk heeft het te maken met wat ik net zeg. Als je iemand dus zo vaak wegkomt met zoveel ellende ook, waar we nu ook gaan. Jullie hebben het heel veel over Groningen, maar neem ook, vergeet ook niet, de toeslagenaffaire.
Ja.
En het glijdt allemaal zo makkelijk van je af. Als je gisteren ook het debat ziet.
Maar dan ga ik je één ding laat ik me niet laten aanduiden. Dit glijdt niet makkelijk van me af. Wat er in Groningen
ook
gebeurt.
Heel makkelijk als je gisteren het debat ziet. Met Artje Kuiken deed het best goed.
Het glijdt niet makkelijk van me af.
Ja, nou.
Hij geeft geen inhoudelijke reactie. Dat vind ik interessant. Want hij ontkent het niet. Nee. Hij zegt, dit laat ik me niet aanleunen. Daarmee plaats je het min of meer buiten de orde. Of je gaat in ieder geval die inhoudelijke discussie erover niet voeren. Hij ontkent niet dat hij het is. Hij bevestigt het ook niet.
Nee.
Hij zegt gewoon, ik laat het me niet aanleunen.
Wat hij doet is een beetje een voorbeeld van wat jij net beschreef. Van, hij pakt één onderdeel uit dat hele relaas van Job Knoester. Namelijk dat punt over Groningen. En daar gaat hij specifiek op in. Zonder het bredere punt aan te pakken. Dat vind ik in dit geval legitiem. Want ik denk, ja, hoe in hemelsnaam kan je anders op die vraag ingaan? Het is natuurlijk een hele slechte vraag. Het slaat echt totaal nergens op. Hè? Wat in hemelsnaam kan je daar nou op zeggen, zelfs als die een psychopaat is? Het is echt een bizarre vraag om te stellen. Ik vond het heel knullig allemaal. Maar wat ik heel sterk hier aan vond, en dat is denk ik een hele belangrijke les voor iedereen die aanschrijft bij dat programma. Het is de voetbalkantine. En in de voetbalkantine krijg je af en toe een flinke sneer te verwerken. En wat je dan moet doen is, in plaats van stilzitten,
terugslaan.
Moet je terugvechten. Ja, exact. Je moet keihard terugslaan. Rutte, het gaat hier niet om de inhoud. Het gaat hier om of hij sterk genoeg is om het op te nemen tegen Johan Derksen. En dat moet hij hier laten zien. Of hij mans genoeg is, om het maar zo te zeggen.
Ja, maar dat heeft hij heeft natuurlijk niet teruggeslagen. Want dat deed hij op een gegeven moment bij Wilders. Ja, deed hij dat, hè? Van, doe zelf eens even normaal. Dat doet hij niet.
Nee, maar dat bedoel ik niet. Want hij zei echt heel, wat ik heel goed vond is, nee, kijk, hij gaat niet in het offensief in de zin dat hij Job Knoester of Johan Derksen of
zelf belachelijk gaat maken.
Ja, nee, precies. Nee, exact. Nee, dat zou je natuurlijk niet willen doen. Dat gaat veel te ver. En dan verlies je ook de sympathie van dat publiek daar, wat natuurlijk wel een beetje op de hand is van Johan Derksen. Maar nee, wat hij heel goed doet, is hij zegt echt heel duidelijk van, dit laat ik me niet aanleunen. Hij trekt echt daar een keiharde grens. En dat is wel ook terugvechten. Want ik wil ook even een ander fragmentje laten horen. Want de donderdag daarvoor zat Hugo de Jonge bij Vandaag Insight. En ook hij kreeg een of ander bizar verwijt. En hij ging er op een andere manier mee om. En ik denk dat Hugo de Jonge er echt op een hele slechte manier mee omging. Laten we even naar dat fragment luisteren.
Wat ik jou ook heel kwalijk neem, is dat je meegewerkt hebt aan de liquidatie van Omzicht. Want die verkiezingen, ik weet, kan niet bewijzen, ik weet zeker dat Omzicht gewonnen had. Dat er gefraudeerd is. Nee. Jij won met een hele kleine, minimale, ja. Ik geloof er niks van. Die Omzicht die had zo'n ontzettende uitstraling. Wat heeft de CDA nou tegen die Omzicht?
Maar niks. Maar jongens, ja, geschiedenis kunnen we ook nog over doen. De vraag was, heb ik vertrouwen in dat het CDA over een tijdje...
Ja, je denkt, hier moet ik bij weg.
Ik denk wel zeker.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zou ik ook doen.
Gaan we die periode ook nog even doen?
Mag ik geen relevante vraag
stellen? Nee, natuurlijk wel.
Ja, dit vind ik dus een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet. Want wat Hugo de Jonge hier voor indruk wekt, is dat hij de vraag aan het ontwijken is. Ja. En dat moet je gewoon nooit doen. Dat komt altijd zwak over. Dit is niet goed. Want je gewoon had moeten zeggen van, nee, daar klopt helemaal niks van. Er is gewoon een notaris bij geweest. Dit is allemaal heel erg zuiver gegaan. Dit is een oud verhaal, hebben we al vaak besproken. Dat is veel beter dan het proberen te negeren. In een andere setting kan het wel goed zijn om het te negeren. Want er zit een gevaar bij dat als je erop ingaat en je zegt ook maar één woord verkeerd, dat er dan weer mensen over boos zijn. En dan is het weer een dag in het nieuws en dat wil je natuurlijk niet. Dus ik begrijp waarom het in heel veel settings goed is om het te negeren. Maar dit is de voetbalkantine. Het gaat erom, ben je sterk genoeg? En dat moet je dus laten zien.
Ja, want hij begon op een gegeven moment steeds zachter te praten. Hè? Nee, nee, nee.
Ja, het is bromde ook een beetje inderdaad.
De
ja.
indruk die je wil wekken. Nee. Jij doet er nu wel een inhoudelijke uitspraak over. Jij zegt dat dat klopt niet. Dat is natuurlijk wel wat anders dan wat we net Rutte adviseerden, om over de inhoud eigenlijk niks te zeggen, maar ja, min of meer buiten de orde te plaatsen.
Ik zou het hier absoluut doen, want het klopt ook. Volgens mij. Ik geloof niet dat die Friese verkiezing dat daarbij gefraudeerd is. Ik denk dat je gewoon keihard moet zeggen, daar klopt echt helemaal niets van. Er was gewoon een notaris bij. Ja, en, dat is volgens mij heel redelijk.
Ja, en wat nou als hij toch een beetje in de aanval was gegaan? Dat hij had gezegd van, als jij het beter weet dan een notaris, moet je misschien zelf notaris worden?
Ja, ik denk dat hij daarmee riskeert ook weer de sympathie van het publiek te verliezen. Kijk, volgens mij moet je ook gewoon realiseren, Derks is meer een entertainer. Hè? Dus mensen zijn het niet allemaal altijd eens met wat hij zegt. Maar net zoals een entertainer ook wel eens een politieke opmerking kan maken, hij kan wel een bepaalde invloed hebben. Je wil niet dat publiek tegen je in het harnas jagen. Dus je moet daar een beetje meegaan in die enigszins vijandige, maar ook wel weer vriendelijke vijandige sfeer, om het maar zo te zeggen.
En met humor?
Ja, humor, dat is altijd goed.
Ik weet, Obama werd een keer aangevallen met een complottheorie. En toen reageerde hij erop door er zelf ook nog eens 3 complottheorieën bij te halen. En toen ging hij verder.
Ja, ja.
Gaan we straks ook kijken naar de maanlanding en zo.
Ja, nou, dat zou kunnen. Dat is misschien wel grappig inderdaad. Ja. Ik denk als je een lach krijgt uit het publiek, en dat zou dit wel kunnen, dan heb je het echt goed voor elkaar inderdaad. Ja, ja. Het is gewoon een verbale strijd. Zo moet je het ook een beetje zien. Nog één interessant punt. Dan is het ook even kijken, van hoe bereid je dit nou voor? Volgens mij heeft het geen enkele zin om over kernboodschappen en dat soort dingen na te denken. En dat doen ze natuurlijk altijd bij talkshows wel. Ja. Dan wordt er altijd nagedacht, dit is de boodschap die we willen uitdragen. En dat wordt dan ook een aantal keer herhaald. Nou, als je dat gaat doen daarbij vandaag in Site, dan word je heel snel op gepakt. Dat staat een gewoon gesprek daar in de weg. Heeft geen enkele zin. Bij Goedemorgen Nederland sprak Mark Rutte over zijn voorbereiding. Dat geeft ook wel aan dat dit echt inderdaad legendarische televisie is, als ze napraten in een ander programma over hoe je hebt voorbereid op dat andere programma. Maar hij zei erover het volgende, ik heb even de quote erbij gepakt. Als je bij Op 1 of Jinek zit, dan blijf je soms nadenken in je hoofd. Maar hier had ik van tevoren bedacht, ik ga er vol in. Ik ga er zitten alsof ik aan een verjaardagstafel zit en ik vergeet de camera's. Dat is de enige manier. Ja. En dat lijkt me inderdaad een goede manier. Ga gewoon mee met de flow daar inderdaad. Dat betekent een beetje improviseren. Snel van het een en het andere onderwerp. Ja. Maar dat is denk ik de beste manier.
Ja, heel veel dingen kon hij natuurlijk wel voorbereiden. Want de aanvallen, dat waren eigenlijk gewoon herhalingen van aanvallen die in datzelfde programma eerder hadden plaatsgevonden. Dus ja. Psychopaat Job Knoester had exact die term eerder gebruikt. En ook de aanval van Johan Derksen. Exact diezelfde aanval was er eerder geweest. Dus hij had het wel inhoudelijk goed kunnen voorbereiden. En ook hoe je reageert op dat soort aanvallen.
Ik denk ook vooral dat wat wel zin heeft bij de voorbereiding is om iemand van je medewerkers de vorige 10 afleveringen terug te laten kijken en gewoon even een kleine aantekening te maken. Wat zeggen ze over Rutte?
Ja.
Want dan heb je wel een grote kans dat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Onder andere het feit dat hij waarschijnlijk gepakt zou worden op het feit dat hij niet een heel erg imago heeft als, laten we zeggen, iemand die heel veel seks heeft met vrouwen, om het maar zo te zeggen. Dat is iets wat daar vaak werd aangehaald. Ja. En daar had hij ook wel een soort van grapje op ingestudeerd. En dat werkte best wel aardig daar.
Even, want jij doet nu het een beetje voorkomen alsof alles spontaan was, hè? Ik had daar twijfels bij. Bijvoorbeeld toen hij op een gegeven moment Job Knoester, die aan de bar zat, de advocaat die dus begon over psychopaat, die noemde hij op een gegeven moment consequent Rob.
Ja.
En dat werd zo gênant dat op een gegeven moment René van der Gijp ook moest zeggen van hij heet Job. Ja. Dat leidde daarna ook tot hilariteit aan tafel. Maar zelfs toen hij werd aangevallen, toen bleef hij hem even Rob noemen. Haalde daarmee met een grapje de hilariteit over Rob. Haalde hij ook weer een beetje de angel eruit. Was dat bedacht?
Ik denk dat het niet... Nee, het kwam mij heel spontaan. Het kwam echt een beetje zijn hand over, eerlijk gezegd. Volgens mij twijfelde hij ook heel erg aan René van der Grijpen of die een grapje met hem uithaalde. Ik denk dat hij echt dacht dat Job Rob heette. Jij denkt er anders over?
Ja, ik weet het niet. Maar ik dacht wel van als je... een van de manieren waarop je iemand echt weg kan zetten is door zijn naam te vergeten. Dat gebeurde ook bij het slotdebat. Toen was Rob Tripp was ook de nodige namen vergeten van de debaters aan tafel.
Mirjam Dikker onder andere, in plaats van hoe ze heet, Bikker.
Ja, dat is niet fijn als iemand je naam vergeet. En als je echt iemand aan de bar direct even weg wil zetten, jij bent niet belangrijk en wel op een luchtige manier, dan noem je hem gewoon Rob.
Ja, we zullen het misschien ooit eens een keer weten. We blijven het volgen, zullen we maar zeggen.
In de memoires van Rutte schrijft hij of hij Rob bedacht had.
Ja, exact. Ja. En dan kan hij ook misschien vertellen in die memoires wat hij dacht toen hij ineens die helm met die dildo erop zag. Want ik kan me voorstellen dat hij dan wel dacht, dat ding moet zo snel mogelijk bij mij uit beeld verdwijnen.
Wat hij ook deed uiteindelijk.
Ja, exact. Ja, dat lijkt me heel slim. Oké, goed. Dat was in ieder geval tips voor toekomstige politici bij Vandaag Insight. Laten we het over iets anders hebben. Ik ben een groot liefhebber, ik denk jij ook, Lars, van de democratie. Ja. Dit is even een hele simpele vraag aan jou. Zouden we beter af zijn als alleen slimme mensen het voor het zeggen zouden hebben?
Nee.
Waarom niet?
Ik heb een filosofische en een meer pragmatische argumentatie daarbij. Het is natuurlijk niet eerlijk als sommige mensen het wel voor het zeggen mogen hebben en niet. Ik denk ook niet dat de samenleving beter af is als de helft buitengesloten wordt. Want dat lijkt niet tot een betere samenleving.
Nee, laat ik dan even mijn vraag wat meer preciezer maken. Ja. Zou het beleid beter zijn als alleen slimme mensen het voor het zeggen hebben?
Daar kun je het wel over hebben. Ik weet dat niet. Ik denk uiteindelijk dat in ons stelsel, waarbij iedereen kan stemmen, maar uiteindelijk de mensen die de besluiten nemen, gemiddeld genomen natuurlijk wel slimmer zijn dan de mensen die ze vertegenwoordigen. Dat zou in ieder geval zo moeten zijn. Ze zijn beter hoog opgeleid en zo bijvoorbeeld.
Je wil competente leiders hebben. Dat is absoluut waar, inderdaad.
Dat leidt tot betere besluitvorming, ja.
Het interessante is dat ik denk dat inderdaad best wel veel mensen zouden zeggen van als je nou alleen slimme mensen laat stemmen, hè, even in theorie, als dat mogelijk is om dat te bepalen op een objectieve manier, dan zou het goed zijn, want dan heb je beter beleid. En ik denk dat dat wel heel erg deze tijd tekent.
Ja, want als je hem anders had gesteld, als je pot had gevraagd, denk je dat binnen een bedrijf betere besluiten worden genomen als alleen de slimme mensen binnen dat bedrijf erover mogen besluiten, dan had ik ja gezegd.
Ja. Nou ja, ik las dus in dit kader een interessant artikel. En dat ging eigenlijk dat ging erover waarom slimme mensen soms hele domme dingen denken eigenlijk. En ik denk, we leven nu in een hele technocratische tijd. Hè? De vertrouwen op de experts, dat soort kreten hoor je heel erg vaak langskomen. En er zit wel een belangrijke nuance bij. Van je hebt in een democratie geen intelligentietest, omdat dat eigenlijk de besluitvorming juist heel veel beter maakt. Omdat het veel beter beleid produceert. We zijn namelijk, dat hoor ik heel vaak, dat we zijn geneigd om te denken dat mensen gekke dingen geloven omdat ze te dom zijn om te snappen hoe het echt zit. Hè? Mensen, domme mensen laten zich verleiden tot waanideeën.
Ja, complottheorieën, daar wordt het over gezegd. Hè?
Ja, exact. En dat kan in sommige gevallen waar zijn natuurlijk. Hè? Soms zijn mensen gewoon niet slim genoeg om te begrijpen hoe het echt zit. Maar wat dit artikel zegt is dat soms juist mensen te slim zijn en dat ze daardoor waanideeën in hun hoofd hebben. En het hele interessante is dat eigenlijk de reden daarvoor dat dit geeft, en dit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, is we denken dat slimme mensen beter in staat zijn om waanideeën te herkennen, omdat ze rationeler zouden zijn. Maar dat is niet per se het geval. Slimme mensen zijn niet per se rationeler. Hm. Dus om het maar even als common sense te duiden. Ja. Hè? Gewoon de waarheid goed kunnen zien, scherp kunnen zien, dat is rationaliteit. Slimme mensen zijn niet beter in staat om dat te doen, per definitie, dan minder slimme mensen. En de verklaring die daarbij wordt gegeven, vond ik eigenlijk, toen ik het las, heel erg logisch en intuïtief. Er is een hele simpele reden. Onze hersenen zijn niet ontwikkeld om rationeel te zijn. Uiteindelijk is het zo dat onze hersenen ontwikkeld zijn om bijvoorbeeld beter in een groep te passen, om status na te streven, om seks na te streven, om welzijn na te streven. Dat zijn vaak de dingen die we echt nodig hebben om te overleven. En waarom dat hier relevant is, is dat je soms, als je tot een groep wil behoren, je dingen gaat zeggen die uiteindelijk die groep ook zegt. Ja. En wat is nou het geval? Slimme mensen zijn beter in het rationaliseren van die dingen die ze moeten zeggen om tot die groep te behoren, waardoor ze het ook gaan geloven.
Ja,
dat is wat hier gaande is.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat mensen die slim zijn kunnen beter naar zichzelf rechtvaardigen waarom ze iets doen en gaan dan inderdaad ook denken dat dat rationeel is. Terwijl dat in werkelijkheid vaak juist niet rationeel is.
Exact. Dat is het precies. En het artikel stelt het zelfs letterlijk. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Maar domme mensen worden sneller misleid door anderen. Slimme mensen worden eerder misleid door zichzelf.
Dat
is wel heel erg interessant.
Dat is een mooie one-liner.
Ja, dat is zeker een mooie one-liner.
Dus hoe slimmer je bent, hoe makkelijker je jezelf misleidt.
Exact. En dat is nou dus iets wat op echte wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd, wat dus ook geciteerd wordt, waar ik het net al even over had. Er zijn 6 wetenschappelijke studies die aangehaald worden, waaruit blijkt dat er een correlatie is tussen intelligentie en ideologische bias. Dus mensen die het meest intelligent zijn, hebben het meest de neiging om politieke vooroordelen te etaleren bij het beoordelen van of iets, een bepaalde stelling, waar of niet waar is. En dat is een beetje tegenovergestelde van wat je zou verwachten. En hoe uitzicht dat nou vaak? Nou, dat betekent dat slimme mensen als groep de neiging hebben om allerlei modieuze standpunten in te nemen. Dat doen ze heel erg vaak. Waarvan je eigenlijk kunt zeggen van ja, dat is niet zo'n heel goed idee. Hè? En als je ik ga het eerst even in de context van de geschiedenis plaatsen. En dan zal ik het even in het heden plaatsen. Maar één voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de eugenetica. Als wij deze
het verbeteren van het ras.
Ja, precies. Ja, exact. Ja, eigenlijk gewoon de mooie mensen en de intelligente mensen die veel met elkaar laten voortplanten om een sterke ras te krijgen.
Wat bijvoorbeeld in Zweden is gebeurd. Hè? Er zijn iets van 60.000 mensen zijn daar gesteriliseerd om uiteindelijk tot een beter Zweeds ras te komen.
Het heeft ook aan de basis gestaan van het nazi, de ideologie. Hè? Dus het is compleet, het wordt verafschuwd tegenwoordig. Mensen zien het als verschrikkelijk, slecht eigenlijk. Maar het interessante is dat het uit elitaire, hoogopgeleide, intelligente kringen kwam. Daar werd het gesteund. Dus een belangrijke onderdeel van het nazi-ideologie, die is ontstaan op universiteiten bij mensen die heel erg slim zijn. En dat is wel interessant. Als wij deze podcast 100 jaar geleden hadden gemaakt, Lars, dan was jij waarschijnlijk een groot voorstander van de eugenetica.
Lijkt
en
zeer.
Dat is absurd om het te bedenken, maar dat is waarschijnlijk wel het geval.
Ik denk in ieder geval dat het een elite volk tegenstelling was. Hè? Jan met de pet bij de slager minder snel voorstander zou zijn van eugenetica dan een academisch geschoolde.
Ja, maar academisch gescholden zijn dus af en toe heel goed in zichzelf te overtuigen van dit soort waanideeën. Want ja, er zitten natuurlijk best wel veel grote praktische en andere bezwaren aan. Maar ik zou het ook even in het heden trekken. Ik denk ook bijvoorbeeld dat er heel veel woke-ideeën, die natuurlijk heel erg universiteiten domineren en ook zeker Amerikaanse universiteiten echt heel erg totaal domineren. Ja, ik denk dat je daar ook kunt zeggen dat die mensen elkaar voor een deel aan het napraten zijn. En slimme mensen zijn beter in het rationaliseren van die absurde ideeën.
Kunnen we niet een soort van wet van vlam introduceren in deze podcast? Dat naarmate een discussie langer vordert, nadert de kans dat Victor over woke begint 1.
Ik weet niet of dat het geval is, maar dit is toch een volstrekt redelijk punt.
Dat woke irrationeel zou zijn volgens jou?
Nou, er zullen best goede onderdelen aan zitten. Maar ik vind heel veel dingen wel echt heel ver gaan, inderdaad. Ja. Ja. Het feit dat we tegenwoordig niet meer mogen praten over twee genders vind ik ook best wel ver gaan, eerlijk gezegd. Dat we moeten doen alsof het altijd een schaal is. Volgens mij is biologisch gezien heel erg duidelijk. Er is een man en er zijn vrouwen. En ik bedoel, transgenders en al dat.
Laat het wel wetenschappelijk houden, Victor. Want wat je nu zegt, dat is echt gewoon bullshit.
Wat is daar bullshit aan dan?
Het is al lang bewezen dat de mens complexer is dan alleen een mannetje of een vrouwtje. Hè? Dus dat is niet iets controversieels of zo. Hè? Dat wordt door sommige mensen
maar
wordt dat
wat is dan? Sorry, maar wat is dan de derde? Ik kan het even niet volgen.
Ja, er zitten heel veel dingen tussen natuurlijk. Hè?
Dus, wat zit er dan tussen?
Ofwel biologisch aangeboren of mensen die het gevoel hebben dat ze in een verkeerd lichaam zitten.
Nee, dat zeg ik. Er zijn mensen die transgender zijn. Ja. Dat is oké, maar dat erken ik verder allemaal volledig. Maar dat betekent niet dat het een glijdende schaal is. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Biologisch gezien is het gewoon best wel duidelijk, eerlijk gezegd, toch?
De mens laat zich lastig in hokjes stoppen.
Oké, maar anyway, daar kan je inderdaad uitgebreid over van mening verschillen. We hebben inderdaad het verleden ook gesproken uitgebreid over mannelijkheid. Dus dat, dat was 2 afleveringen geleden. Ja. Maar goed, ik bedoel, los daarvan. Los nog even van die woke ideeën. Het is volgens mij goed om je te realiseren, er zitten voordelen en nadelen aan iedereen. Ik geloof heel erg sterk in het idee van democratie. Iedereen mag meebeslissen. En ik denk dat er ook steeds meer onderzoek is. En daar is dit een mooi voorbeeld van. En daarom zal ik het even dus in de show notes zetten. Daarom wilde ik het behandelen. Het is goed dat iedereen in een democratie meepraat. Het heeft heel erg veel waarde. Ja. En dat is dus wat we hier zien.
En je krijgt zelfs betere besluiten. Want dat is eigenlijk niet alleen heeft het waarde, maar je krijgt zelfs betere besluiten als iedereen mee praat en mee beslist.
Ja. Exact. Oké, dan is er tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Noah en hij schrijft: beste Fik en Lars, jullie hebben de politieke campagnes ongetwijfeld goed gevolgd. Is er nou iets gebeurd wat jullie echt heeft verbaasd? Groeten, Noah.
Ja, er zijn eigenlijk wel veel dingen die me verbaasd hebben bij deze campagne. Voor een deel natuurlijk was het wel heel voorspelbaar. Hè? Het is eigenlijk vooral over landelijke thema's gegaan. En dat is natuurlijk, ja, dat is aan de ene kant begrijpelijk soms, maar het is denk ik wel heel jammer. Nou, daar hebben we het vorige keer hebben we het er ook over gehad, wat het effect daarvan is. En we hebben ook over het debat van Jeroen Pauw bijvoorbeeld gesproken, of dat nou wenselijk was of niet. Wat mij opviel, nou, laten we even bij debatten bijvoorbeeld beginnen. Er zijn heel veel debatten geweest. En één debat dat voor mij echt opviel was toch wel dat debat van Pauw. Omdat alle debatten...
Uitgebreid besproken in de podcast ook 2 weken geleden trouwens.
Alle debatten kon ik eigenlijk naar kijken, maar dit debat niet. Ik had echt, beroepshalve heb ik het aan laten staan, maar ik had echt zin om dingen naar de televisie te gooien. En dat had met name te maken met het applaus tijdens het debat.
Ja.
En dat fascineerde me ook. Want het was elke keer als iemand iets zei in het debat, dan had je op een gegeven moment dat erop gereageerd werd door een achterban van supporters, alsof hun club net de Champions League had gewonnen.
Dus alle vaart was uit los.
Verschrikkelijk. Stop daarmee. Ja, daar zouden ze echt mee moeten stoppen. Maar ik dacht, ik bel een paar mensen die in de zaal zitten, van hoe ging het nou achter de schermen? Van, werden mensen nou aangemoedigd om dat te doen? Want als je het hebt over complottheorieën, op een gegeven moment kreeg ik een appje doorgestuurd van iemand die zei van Lars, moet je eens opletten op het applaus. Want elke keer als er geapplaudisseerd wordt bij het Pauw-debat, dan hoor je eerst één iemand applaudisseren. En dan na een seconde gaat het hele vak gewoon gelijktijdig, wam, gaat los.
Met het idee dat er dan één iemand is die aangeeft, we moeten applaudisseren.
Ja, dat was de theorie. Er zit een soort van aanvoerder die met één klap aangeeft, jongens, nu massaal losgaan en dan gaat iedereen los. Nou, ik vond dat toch lastig om terug te horen in de audio-opname, heel eerlijk. Okay. En van de mensen die ik heb gebeld die bij het debat aanwezig waren, die ontkennen het ook allemaal. Want wat ik deed is, ik vroeg ze, herken je deze strategie bij het andere vak? Dus daar hadden ze er belang bij om dat te zeggen. En zelfs toen zeiden ze, nee, dat was er echt niet aan de hand. Wat er eigenlijk volgens de mensen in de zaal misging, is dat als je twee vakken creëert, een beetje zoals bij een voetbalwedstrijd, met een uitvak en een thuisvak. Wat gebeurt op een gegeven moment bij een voetbalwedstrijd, die gaan elkaar een beetje het opnaaien. En op een gegeven moment gaan ze naar elkaar zingen, ze gaan elkaar proberen te overtoepen, weet je wel, van wie kan luider zingen. En dat gebeurde bij het Pauw-debat. Dat je had twee vakken en ze probeerden op een gegeven moment een wedstrijdje te doen van wie kan het hardst applaudisseren. Niet omdat dat strategisch ingestoken was, maar dat is een proces dat gebeurt op een gegeven moment zo in de studio. Wat de mensen in de zaal zeiden, dus wat ze veel beter hadden kunnen doen, is de mensen door elkaar laten zitten. Als je alleen al, in plaats van twee vakken, de mensen door elkaar had laten zitten, dan had je dit waarschijnlijk op die manier niet gekregen. Want dan sta je toch ook een beetje voor paal. Als je naast iemand zit van een andere partij en echt helemaal uit je dak gaat.
Zeker. Dus
dat had waarschijnlijk wel tot gematigder applaus geleid.
Het grappige is, we hebben het hier al vaak over gehad. We hebben volgens mij iets van meer dan 10 jaar geleden al een keer een artikel geschreven samen in NRC Handelsblad, als ik me goed herinner. Met onder andere ook dit punt. Dus dit is iets wat televisiemakers echt gewoon zouden kunnen weten. Ja. Ik vind het echt jammer dat ze... De NOS heeft er wel goed op gelet en Eén Vandaag ook. Ja. Maar Jeroen Pauw heeft altijd bij zijn debatten, is dit het probleem. Doe dit toch eens een keer beter, jongens.
En Jeroen Pauw die zal waarschijnlijk zeggen van hallo wijsneuzen bij de communicado's. Heb je de kijkcijfers gezien? Meer dan 1 miljoen kijkers.
Ja, maar ik zou dan daar tegenover stellen van... Er zijn heel veel mensen die hierover geklaagd hebben. Dus dit is echt iets wat kennelijk wel iets is wat voor verbetering vatbaar is. En hij heeft er behalve dat tijdens het debat ook een opmerking over gemaakt dat mensen moeten stoppen met zoveel applaus, want er werd op een gegeven moment echt te veel.
Ja, maar niemand luisterde. Maar dat wil je even inhoudelijk, want we laten het ook een beetje inhoudelijk houden, dit beantwoording van deze vraag. BBB heeft groot gewonnen bij de verkiezingen en er zijn heel veel analyses over te maken. Wat mij het meest verbaasde is dat er eigenlijk geen effectief verhaal ooit is gekomen tegenover de BBB. Want die zegt gewoon, boeren zijn fantastisch, stikstof, dat is ingewikkeld. En als je maar enigszins sympathie had ten opzichte van de boer, die volgens haar, Caroline van der Plas, oneerlijk behandeld werden, dan ging je al richting de BBB. En wat werd er tegenover gezet? Ik vond heel weinig. Het stelt mij teleur dat eigenlijk al jarenlang dat stikstofverhaal niet goed uitgelegd wordt. Ik denk dat dat meespeelt. Ja. Ik denk dat geen enkele campagne had kunnen fixen wat eigenlijk al jarenlang misgaat in het hele debat over stikstof. En dat het verkeerde verhaal wordt gebruikt. Want ik hoorde op een gegeven moment terloops eigenlijk tijdens het verkiezingsdebat bij de Partij voor de Dieren. Die kreeg het verwijt dat zij minder boeren wilden. Het was het antwoord, minder boeren. Wij willen juist meer boeren. We willen alleen minder dieren. En ik dacht, Nou, die had misschien wel, het is hem nog niet, maar die had misschien wel de potentie om een interessante lijn te zijn. Want als je de cijfers bekijkt, de afgelopen 20 jaar is het aantal boeren is gehalveerd. Als we gewoon alleen al het huidige beleid doorvoeren, dan zitten we waarschijnlijk over 10, 20 jaar nog een keer met de helft minder boeren. Wat willen we nou? Willen we het huidige beleid doorzetten waarbij er steeds minder boeren overleven? Of willen we iets veranderen waarbij we misschien wel kunnen zorgen voor meer boeren? Meer boeren die biologisch boeren met minder dieren misschien op een betere manier ons eten kunnen maken. Ja, daar werd nooit een serieus verhaal tegenover gezet. En dat verwondert me toch wel. Dat dit zag je van een kilometer aankomen. En eerst werd het genegeerd, verzwegen en toen kwam er geen verhaal. Nou, dan krijg je een grote overwinning van de BBB.
Ja. Als je het zo, zoals jij zegt, had gepresenteerd, was het minder als een aanval op boeren in ieder geval overgekomen. En dat is denk ik inderdaad iets wat die partij had geholpen.
Ja, ook omdat je dan ineens BBB het verhaal moet laten uitleggen waarom zij dan voor meer dieren zijn. Dat is al een heel ander debat. Wil je meer of minder dieren? Ja. Dan wil je meer of minder boeren.
Ja. Oké, nou dankjewel voor je vraag, Noah. vraag@fikandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dat fijn vindt. Een hele fijne week.
Hoi.